Voordat we deze avond gaan beginnen, iedereen hartelijk welkom vanavond op de openingsvergadering van het verenigingsseizoen. De verenigingen gaan weer beginnen. We zullen nu beginnen met het zingen van Psalm 123, vers 1 en 2, zoals op het programma staat aangegeven. Uit Psalm 119, vanaf vers 1 tot en met 16. Psalm 119, vers 1 tot 16. Welgelukzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet des Heren gaan. Gelukzalig zijn zij die zijn getuigenissen onderhouden, die hem van ganser harte zoeken. Ook geen onrecht werken, maar wandelen in zijn wegen. Heere, gij hebt geboden dat men uw bevelen zeer bewaren zal, och dat mijn wegen gericht werden om uw inzettingen te bewaren. Dan zou ik niet beschaamd worden wanneer ik merken zou op al uw geboden. Ik zal u loven in oprechtheid des harten, als ik de rechten uw gerechtigheid geleerd zal hebben. Ik zal uw inzettingen bewaren, verlaat me niet al te zeer. Waarmee zal de jongeling zijn pad zuiver houden, als hij dat houdt naar uw woord? Ik zoek u met mijn gehele hart, laat mij van uw geboden niet afdwalen. Ik heb uw reden in mijn hart verborgen, opdat ik tegen u niet zondigen zou. Heere, gij zijt gezegend, leer mij uw inzettingen. Ik heb met mijn lippen verteld al de rechten uw smonds. Ik ben vrolijker in de weg uw getuigenissen dan over alle rijkdom. Ik zal u bevelen overdenken en op uw paden letten. Ik zal mezelf vermaken in uw inzettingen. Uw woord zal ik niet vergeten. Heren, aan het begin van onze vergadering van deze avond komen wij eerst tot u. We zijn vanavond bij elkaar als opening van het verenigingsseizoen. En daarom past het ook nu, heren, om uw aangezicht te zoeken. Want wat zullen wij zonder u doen? En leer ons, heren, dat wij afhankelijk zijn van u. Maar dat willen we niet altijd weten. En dat beseffen we niet altijd. En daar staan we niet altijd bij stil. Maar Heere, geef dat we ons afhankelijk mogen weten van u. Ook in het nieuwe seizoen, Heere, als het verenigingswerk weer begint. En het weer een druk seizoen zal worden wellicht. Wilt u dan alle wijsheid geven. En alle verstand die nodig is om al het werk te doen op de vereniging. Wilt u saamhorigheid geven, heren, om met elkaar uw woord te onderzoeken en nog andere dingen te doen? Heren, geef dat werk van de vereniging en van de zondagsschool en van de zendingscommissie en evangelisatiecommissie, alle commissies, heren, wilt u het alles zegenen. Wilt u geven dat het mag gebeuren in afhankelijkheid van u? Want het thema van vanavond is bid en werk. En dat bidden, heren, dat houdt ook in dat wij ons bij het werken van u afhankelijk moeten weten. Heren, wilt u dat dan geven? Wilt u ook deze avond dan met ons zijn? Geef ons met elkaar een goede avond. Dat deze avond de inzet mag zijn, heren, van het hele seizoen als een avond waarin u tegenwoordig bent. Help al degenen die iets zullen doen. Wilt u uw bijstand geven? Wilt u ons bewaren voor de zonde? We vragen het alles van u. Om Jezus wil alleen. Amen. Nogmaals iedereen welkom. En daar bedoel ik ook mee de luisteraars aan de kerktelefoon. Die ook met ons verbonden zijn vanavond. En ook dominee de Butte die... heten we ook welkom, want die zal vanavond ook een groot deel van de avond voor zijn rekening nemen. Waarvoor ook bij voorbaat al uw dank. We zijn vanavond bij elkaar met het thema bid en werk. Misschien vraagt dat nog wat verduidelijking. We hebben namelijk besloten op de vergadering van het Centraal Verband om elke openingsavond van het seizoen Belevende Welzijn te laten plaatsvinden, laten organiseren door een van de verenigingen. Vanavond was de vrouwenvereniging aan de beurt, die bijt de spits af. En die vrouwenvereniging heet Bid en Werk. En dan is dat gelijk het thema voor de avond van de opening, Bid en Werk. Dus wellicht volgend jaar Voetsius, of Obatja, of ja, noem maar op. Dus de zondagsschool die kan natuurlijk ook zijn bijdrage leveren. Dus ook vanavond zullen we dan onder het thema bid en werk bij elkaar zijn. En de dingen die gedaan worden, die zijn door de vrouwenvereniging opgezet en zal ook uitgevoerd worden. Het programma voor vanavond, dat hebt u wel gezien op het plaatje. We zullen dus een meditatie van onze dominee krijgen. Onze dominee, zeg ik dan, en dan moet ik gelijk denken aan dominee Baars, die vond dat niet goed. Is dat bij u ook zo, dominee? Als je onze dominee zegt.
Zo denken.
Nou, dat is al de eerste vraag voor vanavond. Misschien krijgen we nog wel een antwoord erop. Dan zal er nog een gedicht worden voorgedragen. Het moet een heel mooi gedicht zijn. En er zal ook nog een quiz worden gehouden. En daar zullen de jongeren van ons bijzonder bij betrokken worden. We hebben wel begrepen dat jullie erg veel geleerd hebben in de afgelopen tijd op de vereniging. Nou, we zullen eens kijken of dat echt waar is vanavond. We hebben op het Centraal Verband ook nog een nagedacht over het komende jaar. Dat doen we altijd in overleg met de verenigingen. Er is al hier en daar wat overleg geweest. Ik zal opnoemen wat we zoal verpland zijn. 16 oktober, dan zullen we met de belangstellenden een brochure bespreken. Blijven of weggaan. Misschien heeft u hem wel eens gezien. Er staan zelfs nog foto's van Middelharnis in. Blijven of weggaan is een brochure die... Er staat onder een bezinning op het jeugd- en jongerenwerk in onze kerken. Dat is opgezet door jeugddeputaten van onze kerk. En een aantal jaren geleden is er een enquête geweest onder jongeren, waaronder ook jongeren van Middelharnis, over de leefwijze en om er ook achter te komen waarom een aantal jongeren de kerk verlaten en wat je daaraan kan doen. En hoe het milieu is onder de jongeren, hoe ze over het geloof denken, over de prediking, over, nou ja, noem maar op, hoe jongeren dus denken. Dat is, die enquête die is uitgewerkt in deze brochure. Er is gelijk ook een bezinning bijgeschreven, een aantal vragen bijgesteld en aanbevelingen gedaan. En dat zullen we dan in ieder geval met de leiding van de jeugdverenigingen, maar ook met andere belangstellenden. En als u zegt, als vader of als moeder of als jongere, nou, dat, daar wil ik ook aan meedoen, aan die gedachtenwisseling. Geef u maar op, dan kunnen we daar met elkaar over spreken. 16 oktober. 5 november, dan zal er een kadervormingsavond zijn. Dat is een vast punt wat we besloten hebben om te doen elk jaar, in ieder geval één keer een kadervormingsavond. Vorige keer hadden we het gehad over het leidinggeven op de vereniging. Nu zal onze ouderling Baan een avond verzorgen over hoe maak ik een inleiding. En dat beperkt zich niet alleen over hoe maak ik een inleiding, maar ook alles wat daarbij komt kijken en wat er omheen gedaan kan worden. Dat is 5 november. Dan 14 februari. Dan willen we naar Gent gaan. Het is zo dat broeder Bor, die is al verschillende keren hier geweest. En ja, hij kan toch niet altijd hierin komen. Laten wij nou ook maar eens daarin gaan. Het is namelijk zo dat, zoals u natuurlijk wel weet, het nieuwe kerkgebouw bijna klaar is. 31 oktober is de datum dat die klaar moet zijn. En dat mooie gebouw, dat willen we dan eens gaan bekijken. We willen daar met broeder Bor gaan spreken. Hij zal daar wel met ons een inleiding houden. En hij zal gelijk iets van de historische stad laten zien. Dat willen we dan doen met een bus, als er tenminste voldoende belangstelling is. Er is hier en daar al wat gepolst. Dus als u zin hebt om mee te gaan, en dat heeft u denk ik wel, dan 14 februari, dan willen we daar naartoe gaan. 24 april, zo mogelijk. De datum is natuurlijk nog ver weg. En het is trouwens toch alles bij leven en welzijn. Dan is er weer de sluiting van het verenigingsseizoen. We hebben nu de opening en we praten nu al over de sluiting. Maar dan weet u zo'n beetje wat er besproken is en wat er komende is. Dat wat betreft het programma voor het komende jaar. Dan wil ik nog een kleine herinnering doen aan het pleidooi wat we op de vorige sluitingsavond hebben gehouden. Dat is voor de verenigingen. Het leek mij goed om daar nog eens één keer de nadruk op te leggen. Oh, en dan zal ik er ook niet meer op terugkomen natuurlijk, want je moet niet aan de gang blijven. Maar toen ging het over een goede evaluatie. Een evaluatie over hoe gaat het eigenlijk op de vereniging. Doen we het wel goed? Gaat het wel goed? Toen is er gezegd, een goede evaluatie is zinvol. Of het nu een jeugdvereniging betreft, of een mannen- en vrouwenvereniging, een jongens- en meisjesclub, of de zondagsschool, of een commissie. En dan hadden we het over het, staan ze even stil bij het werk werk aan de weg. Dus sta eens even stil bij het werk. Neem daar nu de tijd eens voor. Een goede evaluatie brengt vaak nieuwe initiatieven voor een zinvol vervolg. Ik zou er nog een keer op willen attenderen. Wellicht is dat dus te organiseren door het bestuur van de vereniging of de commissie of de zonderschool. Om daar eens een aparte avond voor te beleggen, om daar eens goed over na te denken. Er komt wellicht wat uit. Het thema voor vanavond, ik zal daar heel weinig of bijna niets over zeggen, want de dominee De Butte zal dat doen, is dus bid en werk. Eén ding wil ik wel zeggen, dat, en dat heb ik ook in mijn gebed min of meer al gezegd, bidden en werken, we zullen ook op de vereniging weer aan het werk gaan. Maar werken zonder bidden kan niet. En zonder bidden wil zeggen, zonder dat we ons niet afhankelijk weten van de Here. Als we ons niet afhankelijk weten van de Here, dan hebben we ook geen gebed nodig. Laten we ons dus afhankelijk weten van de Here en hem om zijn zegen vragen voor het werk. Want als we dat zonder de Here doen, dat werken, heeft dat werken geen zin. Ik wil het hierbij laten. En ik wil graag dominee De Butte uitnodigen om zijn inleiding te houden over het thema bid en werk.
Ik zal me aan het programma houden, want als ik naar de laatste woorden van de voorzitter zou moeten handelen, dan zou het een inleiding moeten worden. En op het programma staat dat het een meditatie moet worden. Nou, er is verschil tussen een inleiding en een meditatie. Ergens is het iets makkelijker om over het thema van vanavond bid en werk een inleiding te houden. Want dan kun je dat doen zonder tekst. Een meditatie moet altijd berusten op een tekst, in ieder geval op een gedeelte uit het woord van God. En toen ik me dat realiseerde, bracht eigenlijk de naam van de vrouwenvereniging, de oudste vrouwenvereniging moet ik eigenlijk zeggen, want we hebben er natuurlijk twee. Ik zeg dat niet omdat dat alleen maar een vereniging is waar oude vrouwen op zitten, maar omdat die gewoon de oudste is wat het ontstaan betreft. Die naam bracht mij een beetje in verlegenheid, want waar ik heb zitten zoeken in het hele woord van God, ik heb nergens een tekst gevonden waar dit terug te vinden is. Ik heb wel woorden gevonden zoals waakt en bid, maar nooit een tekst waarin ergens staat letterlijk zoals het in die naam naar voren komt, bid en werk. En toch heet deze vereniging zo en toch zijn er waarschijnlijk heel wat meer verenigingen die zo heten. Het zij dat we dat in het Nederlands uitspreken. Het komt ook wel voor dat we een bepaalde allure aannemen en een vrouwenvereniging met een Latijnse naam versieren. En dan heet die Ora et Labora. En dat betekent dan natuurlijk precies hetzelfde als bid en werk. Ja, hoe zou dat dan komen dat er heel wat van die verenigingen zo'n naam hebben? Verenigingen die toch ook willen werken in het licht van de Bijbel. Verenigingen die op een Bijbelse grondslag staan. Hoe zou dat komen dat heel wat van die verenigingen zo'n naam hebben? Terwijl er dus eigenlijk geen tekst in de Bijbel staat waar je dat op terug kunt voeren. Als het gaat om bidden, dan zijn er in ieder geval hele duidelijke uitspraken, duidelijke oproepen in het woord van God. Ik denk aan die ene tekst die de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter inleidt in het begin van het 18e hoofdstuk van Lucas. De Heer Jezus heeft die gelijkenis van die onrechtvaardige rechter verteld met de bedoeling dat de mensen zouden weten dat men altijd moet bidden en niet vertragen. En er staat in een van de brieven van Paulus die korte tekst, bid zonder ophouden. En zo zijn er meer plaatsen te noemen. We weten eruit de berijmde psalmen ook wel, zoekt dagelijks zijn aangezicht. Zeker de opdracht, de oproep om te bidden, is een oproep die we in de Bijbel gedurig terugvinden. Als het gaat om werken, dan kun je ook een aantal teksten noemen. Er zijn bijvoorbeeld in het vierde gebod van Gods wet lezen we de opdracht, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, de opdracht om te werken. En als het gaat om geestelijk werk, dan denk ik aan een woord uit het 6e hoofdstuk van het evangelie van Johannes, een woord dat ook wel bekend is denk ik, als de Heer Jezus de scharen gespijzigd heeft met zo weinig broden en als ze dan nog overhouden, dan zijn de mensen daar allemaal heel erg enthousiast over en dan zouden ze de Heer Jezus alleen daarom al wel koning willen maken, want die kan natuurlijk gelijk hun grote problemen oplossen als hij een grote schare mensen weet te spijzigen met een paar broden en een paar visjes, dan kan hij natuurlijk grotere problemen ook oplossen. En daarom willen ze hem wel als koning hebben. Maar Jezus zegt in het 27e vers van het 6e hoofdstuk van Johannes: werkt niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven. Alweer een tekst waarin het gaat om werken, de opdracht. Niet alleen om aardse taken en verantwoordelijkheden te verrichten, zoals het 4e gebod zegt, 6 dagen zult ge arbeiden, maar een opdracht met name om te werken voor de spijs die niet vergaat. Wat is dat, de spijs die niet vergaat? Weten jullie dat? Wat denk je, de spijs die niet vergaat? Wat zou dat zijn? Wie durft daar een antwoord op geven? Ik kijk nou niet naar die grotere mensen, die zitten allemaal een beetje achteraan. Jullie zitten vooraan. Wie geeft daar een antwoord op? Spijs die niet vergaat. Nou, dan zal ik dat toch duidelijk moeten maken. Niet waar, anders weet je het vanavond nog niet. Spijs die vergaat, dat is het gewone eten, wat je vanavond ook nog op hebt en zo. Dat is, gaat voorbij, dat is maar voor een poosje. Spijs die niet vergaat, nou, zou ik dat de Bijbel kunnen noemen? Het woord van God. Brood des levens, alweer zo'n uitdrukking, komt in datzelfde hoofdstuk voor. De Heere Jezus vergelijkt zichzelf met het brood des levens. Dat is dat eten en dat drinken dat je voor je ziel nodig hebt om zalig te worden, om de Heere te leren kennen. En al die dingen die met bekeringen, met geloof samenhangen. De Heere Jezus zegt dus dat je daar vooral voor moet werken. En dat je dat dan ook maar op de vereniging moet doen en op de zondagsschool. Want dat is het belangrijkste. Eten en drinken dat vergaat is belangrijk genoeg, daar niet van. Maar dat is ook weer voorbij. Maar eten en drinken dat blijft tot in eeuwigheid. Dat heeft altijd waarde. Maar goed, zo zijn er dus best een aantal teksten te noemen uit het woord van God waarin het gaat om bidden. En er zijn andere teksten te noemen waarin het gaat om werken. En dus kun je zeggen, die naam is best Bijbels. Maar is er nou ook een gedeelte in de Bijbel of zijn er gedeelten in de Bijbel waar je die twee bij elkaar vindt? En waar je ze in combinatie met elkaar vindt? Bidden en werken. En waar je ziet hoe het ene gepaard gaat met het andere. En hoe het ene het andere beïnvloedt wederzijds. Zijn er zulke plaatsen in het woord van God? Ik denk het wel en ik wil er vanavond één noemen uit een wat onbekend Bijbelboek. Een Bijbelboek waarvan we wel weten dat het uiteraard in de Bijbel staat, maar waar we misschien toch ook nooit zo heel veel aandacht aan geschonken hebben en waar in de prediking misschien ook niet zoveel bij stilgestaan wordt. Ik denk aan het boek van Nehemia en ik ga met u een gedeelte uit dat boek lezen. Het 4e hoofdstuk. En we lezen daarvan het eerste gedeelte. Nehemia 4. Maar het geschiedde. Als Sanballat gehoord had dat wij de muur bouwden, zo ontstak hij en werd zeer toornig en hij bespotte de Joden. En sprak in de tegenwoordigheid van zijn broeders en van het heer van Samaria en zeide: wat doen deze aanmächtige Joden? Zal men hen laten geworden? Zullen zij offeren? Zullen ze het in één dag voleinden? Zullen zij de steentjes uit de stofhopen levend maken, daar ze verbrand zijn? En Tobia, de Ammoniet, was bij hem en zeide: ha, al is het dat ze bouwen. Zo er een vos opkwam, hij zou hun stenen muur wel verscheuren. Hoor, o onze God, dat wij zeer veracht zijn. En keer hun versmaadheid weder op hun hoofd en geef hen over tot een roof in een land der gevangenis. En dek hun ongerechtigheid niet toe en hun zonden worden niet uitgedelgd van voor uw aangezicht. Want ze hebben u getergd, staande tegenover de bouwlieden. Doch wij bouwden de muur, zodat de ganse muur samengevoegd werd tot zijn helft toe. Want het hart van het volk was om te werken. En het geschiedde als Sanballat en Tobia en de Arabieren en de Ammonieten en de Asdodieten hoorden dat de verbetering aan de muren van Jeruzalem toenam, dat de scheuren begonnen gestopt te worden, zo ontstaken zij zeer. En ze maakten alle tezamen een verbintenis dat ze zouden komen om tegen Jeruzalem te strijden en een verbijstering daarin te maken. Maar wij baden tot onze God en zetten wacht tegen hen, dag en nacht, hunnenthalve. Toen zei de Juda, de kracht van de dragers is vervallen en de stofs is veel, zodat wij aan de muur niet zullen kunnen bouwen. Nu hadden onze vijanden gezegd, ze zullen het niet weten, nog zien, totdat wij in het midden van hen komen en slaan hen dood. Alzo zullen wij het werk doen ophouden. En het geschiedde als de Joden die bij hen woonden kwamen, dat zij het ons wel 10 maal zeiden uit al de plaatsen door welke gij tot ons wederkeert. Daarom zette ik in de benedenste plaatsen achter de muren op de hoogte en ik zette het volk naar de geslachten met hun zwaarden, hun spiezen en hun bogen. En ik zag toe en maakte mij op en zeide tot de edelen en tot de overheden en tot het overige van het volk, vrees niet voor hun aangezicht, denk aan die grote en vreselijke heren en strijd voor uw broeders, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. Daarna geschiedde het als onze vijanden hoorden dat het ons bekend was geworden en God hun raad er niet gemaakt had, zo keerden wij alle weder tot de muur en iegelijk tot zijn werk. Ja, ik zei al uit een Bijbelboek dat misschien toch niet zo bekend is, maar ja, Nehemia is toch ook een deel uit het woord van God en dat is daarom ook alleen al daarom vol onderwijs. We moeten in gedachten naar de tijd als het volk Israël, een deel van dat volk tenminste, is teruggekeerd uit de ballingschap. En weer terug is in het eigen land en begonnen is met de herbouw van Jeruzalem en van de tempel. Maar dat ging allemaal niet zo voorspoedig. Daar was nogal wat stagnatie bij, daar kwamen problemen van allerlei aard. En toen kwam Nehemia. En die man heeft eerst een inspectietocht gehouden rondom Jeruzalem en toen zag hij dat de muren er inderdaad nog erbarmelijk uitzagen en dat het eigenlijk nog niet veel leek met die herbouwde stad. Maar hij was vast van plan om het volk nieuwe impulsen te geven, te stimuleren, aan te sporen om dat noodzakelijke werk toch te verrichten. En God heeft deze Nehemia gebruikt om het volk als het ware op te wekken en een soort opleving te geven, zodat de mensen die eerst moedeloos waren en wier handen slap waren en die geen moed en geen fut meer over hadden, nu toch weer aan het werk waren gegaan. We lezen daarvan in het 3e hoofdstuk. Er zijn allerlei families met mannen en vrouwen en jongens en meisjes, ook de kinderen deden mee. Die konden natuurlijk niet al het werk doen, maar voor zover ze mee konden werken, deden ze ook mee. Hele gezinnen werkten ermee aan de herbouw van die muur in Jeruzalem. En toen kregen ze te maken met vijanden. Sanballat en Tobia en nog een paar anderen. Mensen die er het niet konden hebben dat Jeruzalem weer herbouwd werd en dat de Joden weer teruggekeerd waren. Nou, de gedachte opgeruimd is netjes. Laten ze maar wegblijven, die Joden. En dan waren ze toch terug en dan kwamen ze daar toch weer wonen. En dat zinde Sanballat niet en dat zinde Tobia niet. En die begonnen met het wapen van de spot. Sanballat zei, ha, wat willen die aanmächtige Joden? Denken ze nou wel? Denken ze dat ze dat voor elkaar kunnen krijgen, Jeruzalem herbouwen? En Tobia zei, laat ze er gang gaan, joh. Moet je eens kijken wat een slap zaakje dat is. Die muur, straks komt er een vos en die springt er tegenop en dan ligt de muur in puin. Zo'n slecht werk leveren ze. Zo spotten ze. En als Nehemia dat hoort, gaat hij bidden. We lazen dat in het 4e en het 5e vers horen we Nehemia bidden. Maar het volk laat zich door de spot van die vijanden niet ontmoedigen, zodat ze het werk neerleggen. Integendeel. Integendeel, er staat een mooi zinnetje in het 6e vers. Het hart van het volk was om te werken. De mensen hadden er echt zin in. En ze keken niet elk moment op hun horloge of het nog geen tijd was om op te houden en naar huis te gaan. Ze hadden er zin in. Het was 's morgens niet te vroeg, als de wekker, om het maar in onze taal te zeggen, afliep. Ze waren direct klaar en 's avonds, het gaf niet hoe laat ze naar huis gingen. Want dat werk aan de muur van hun stad was zo belangrijk, dat moest gelukken. Daar zetten ze zich allemaal voor in, jong en oud. Het hart van het volk was om te werken. En toen hebben die vijanden wat anders bedacht. Toen hebben ze een soort samenzwering gemaakt. Een geheim plan. Ze hebben tegen elkaar gezegd, weet je wat, we zullen ons onder dat volk mengen. Dan gaan we ook de stad in. Dan doen we ook net of we meewerken. Dan doen we net of we bij hen horen. En als we dan met een hele groep hier te midden van al die mensen zijn, dan zullen we ons ineens ontpoppen en dan zullen we hen doodslaan. Een soort samenzwering, een moordplan. Echt om mensen uit het leven weg te nemen, te vermoorden. Dat plan is uitgelekt. Dat is bekend geworden. Daar heeft God voor gezorgd dat Nehemia dat hoorde. En dat er mensen waren die hem dat vertelden. En toen kon Nehemia maatregelen nemen. En wat voor maatregelen nam hij? Hij zette een wacht uit. Sommige mensen liet hij werken. Anderen gaf hij een wapen in de hand en zette hen op wacht dag en nacht. Zodat als er maar gevaar dreigde, dat er van die vijanden binnen zouden sluipen, dat die wachters dat direct in de gaten zouden hebben en dat ze het konden melden. En toen moest het volk van Jeruzalem dus twee dingen tegelijk doen. Een deel moest werken, metselen, stenen aansjouwen en die muur in orde maken. En een ander deel moest de wacht houden. En sommigen werkten tegelijkertijd met het de wacht houden. In de ene hand hadden ze de troffel en aan de andere hand of aan hun heup hadden ze een zwaard. Ze waren op alles voorbereid. En deden ze dat nou in eigen kracht? Dacht Nehemia nu als ik deze maatregelen genomen heb en ik heb her en der mijn wachtposten uitgezet en ik heb andere mensen aan het werk, dan zullen we het wel redden, dan krijgen we het wel voor elkaar, dan zal de muur straks wel klaar zijn? Nee, we lezen in het 9e vers, maar wij baden tot onze God. Terwijl hij een wacht uitzet en terwijl hij aan de arbeid is en terwijl al die mensen aan de arbeid zijn, laten ze het niet bij werken. Maar wordt dat werken gedragen door bidden. We hoorden dat al, hoor in vers 4, o onze God, dat we zeer veracht zijn. Dat was de reactie toen die spotwoorden opklonken. Toen heeft Nehemia dat ook tot God gezegd en bij de Heere gebracht. En als die vijanden met hun moordplannen rondlopen en als er gevaar dreigt dat het werk op die manier afgebroken gaat worden, dan is er weer het gebed. We baden tot onze God en zetten wacht tegen hen, dag en nacht, om hunnentwil. Dus hier heb je nou in zo'n gedeelte uit het woord van God, waarin je die twee woorden uit de naam van de vrouwenvereniging terugvindt. Bidden en werken. Niet het ene, alleen maar bidden. Heere, wil ons voor de vijanden bewaren en dan verder niks doen. Heere, wilt u de muur bouwen en er dan niks voor doen? Nee. Ook niet werken alleen. De muur bouwen, de mensen aansporen, de mensen aanvuren, wachtposten uitzetten en het dan in eigen kracht allemaal doen en van eigen kracht verwachten. Nee, die twee. Bid en werkt. En zoals het daar nou in de dagen van Nehemia was, zo hoort het eigenlijk altijd te zijn. Natuurlijk, hier ging het om de herbouw van de stad Jeruzalem. Maar dat is niet het enige werk dat gedaan moet worden in Gods koninkrijk. Dat was toen zo. Vandaag hoeven wij niet aan een muur van een stad te werken. Omdat die muur in puin ligt en omdat die weer hersteld moet worden om de stad zo te beschermen. In dat opzicht is er voor ons geen werk. Maar het werk in Gods koninkrijk, daar was dit een onderdeel van. Het werk in Gods koninkrijk is veel breder dan alleen maar wat Nehemia met die mensen in Jeruzalem moest doen. Het werk in Gods koninkrijk, dat heeft te maken met de uitbreiding van het evangelie, het verkondigen van Gods woord, het doorgeven van Gods woord, het bestuderen van Gods woord, het vertellen van Gods woord op een vereniging, in de kerk, op school, op de zondagschool, in het gezin. Overal liggen die taken om met het woord van God, met het evangelie van de Heer Jezus Christus werkzaam te zijn. En daar moet ook mee gewerkt worden. Kennis van het woord van God is nog nooit iemand aangewaaid. Er is nog nooit iemand geweest die kennis van Gods woord gekregen heeft als hij de Bijbel dicht liet en als hij er niet naar luisterde. En er is nog nooit een kind dat op de hoogte geworden gesteld is van het woord van God, dat de Bijbelse geschiedenis heeft leren kennen, of het werd eerst aan dat kind verteld. Jullie weten de Bijbelse geschiedenissen een beetje, hè? Misschien wel meer dan een beetje. Nou, hoe is dat gegaan? Dat heb je thuis gehoord, dat heb je op zondagschool gehoord, dat hoor je op school. En op de verenigingen spreek je er met elkaar over. Zo krijgen wij kennis van het woord van God. Dat is ook de enige weg. En daarom moet er met dat woord gewerkt worden. En niet alleen moet dat woord verkondigd en uitgedragen en doorgegeven en bestudeerd worden. Werk in Gods koninkrijk, dat heeft toch met name ook te maken. Dat doorgeven van het evangelie, dat is toch met een doel, op een doel gericht. Dat doorgeven, dat vertellen van het woord van God, dat heeft toch de bedoeling om mensen, jonge mensen, oudere mensen, tot de God van dat woord te brengen. Om tot bekering te leiden, om tot geloof te leiden. Daartoe laat de Heere zijn woord uitdragen. Daartoe wordt het evangelie verkondigd. En daartoe mogen we er ook op verenigingen mee bezig zijn. Laat dat altijd het doel blijven. Dat we niet een poosje bezig zijn. Dat we er eens een avond uit zijn. Uit je drukke gezin. Of dat je niet gezellig alleen maar op een jeugdclub bij elkaar bent. Om eens een keer met elkaar, met leeftijdgenoten, over van alles en nog wat te praten. En gezellig bij elkaar te zijn. Of dat je niet als kinderen op een knutselclub bezig bent met de bedoeling om iets moois te maken. Dat kan er allemaal bij komen. Maar het hoofddoel moet toch altijd blijven het woord van God. Dat onderzoeken, dat bespreken, dat doorgeven. En met de bedoeling om elkaar elke keer weer te herinneren aan dat ene nodige. Aan dat allerbelangrijkste, om de Heere in ons leven te leren zoeken en te leren kennen en te leren vrezen. Nou, daar moet voor gewerkt worden. Daar moet in het gezin voor gewerkt worden. Al die arbeid in Gods koninkrijk. Ik kan daar natuurlijk nog veel meer van noemen, want daar kun je de zending bij betrekken en daar kun je de evangelisatie bij betrekken. Dat is allemaal vergelijkbaar met dat bouwen van die muren. Dat was toen het werk. En nu is dat werk in allerlei facetten, in allerlei opzichten, heel breed. Eigenlijk allemaal met het oog op datzelfde doel. Maar, zoals toen, zo ook nu. Vijanden. Vijanden proberen het te verijdelen. Vijanden proberen het met spot te verijdelen. Geloof jij dat echt? Geloof jij echt? Wat er in de Bijbel staat. Meen je dat echt? Dat dat is zoals het daar staat? De spot, de twijfelvragen die er vandaag gesteld worden, die altijd al gesteld zijn, maar waar je best ook mee aangevochten kan worden in je jeugdjaren, die langs allerlei wegen naar je toe komen, misschien van leeftijdgenoten ergens anders vandaan. Geloof jij echt wat ze in de kerk verkondigen? En niet alleen de spotvragen, maar ook de openlijke tegenstand. En dan is Sambalat natuurlijk wel een gevaarlijk mens en Tobia is ook een gevaarlijk mens. Maar dat zijn ook nog maar weer mensen. Daar zit iemand achter. Waarom is Sambalat zo bezig? Waarom is Tobia zo bezig? Waarom willen zij verhinderen dat die muur van Jeruzalem gebouwd wordt? De duivel wil dat verhinderen. De duivel wil niet dat Gods koninkrijk komt en dat er mensen zalig worden en dat het werk van de Heere voortgaat. De duivel wil niet dat er in Jeruzalem straks weer een altaar staat in een tempel waar mensen verzoening van hun zonden mogen zoeken. De duivel wil niet dat de Heere Jezus Christus zaligmaker zal zijn. De duivel wil ook vandaag niet dat mensen tot die zaligmaker komen. De duivel zet alles op alles om het werk van de verenigingen stuk te breken. Om op de zondagsschool kinderen met andere dingen bezig te doen zijn, zodat ze de vertelling niet horen. De duivel is bezig in onze gezinnen om het werk van het woord tegen te staan. Altijd weer de boze met zijn aanhang. En dus dreigen er gevaren. En zoals toen, zo ook nu, moet Nehemia wachten uitzetten, wachtposten. Die op die vijanden moeten letten. En die moeten waarschuwen. De ogen moeten openhouden, waken. Dat is niet in slaap vallen, maar dat is waken. En duidelijk letten op al de symptomen, al de signalen, alles wat erop zou kunnen wijzen dat er een vijand op de been is en dat de vijand probeert binnen te dringen. En dat de vijand het werk probeert te ondermijnen en dat de vijand er de oorzaak van wordt dat dat allemaal wat Nehemia van plan is, zal gaan mislukken. We moeten er vandaag ook op bedacht zijn dat er van alles dreigt om het woord van God tegen te houden en onze harten voor dat woord ook gesloten te houden. En om echt te kunnen waken, moeten we dus wakker zijn. En dat is heel belangrijk, en zeker ook als het om het persoonlijke gaat, moeten wij ook vermijden dat we op die plaatsen of in die omgeving komen waar het gevaar juist zo aanwezig is. Moeten we onszelf ook niet blootstellen aan het gevaar? Nu, zo is Nehemia bezig geweest, getrouw. En hij heeft alles gebruikt wat God hem verleend heeft. Hij heeft gebruik gemaakt van de lichaamskracht, van de arbeidskracht van die arbeiders. Hij heeft gebruik gemaakt van allerlei instrumenten, van allerlei gereedschap wat ze bij de bouw nodig hadden. Hij heeft gebruik gemaakt van de ogen van die wachtposten en van de oren van die wachtposten, zodat ze overdag konden kijken en 's nachts konden luisteren of er gevaar dreigde. Van alles heeft Nehemia gebruik gemaakt. En als je leest verderop in dat hoofdstuk, ik heb niet gelezen, dan zul je zien dat ze van 's morgens vroeg tot 's avonds laat bezig waren. Die hadden geen 8-urige werkdag, maar die werkten van 5 tot 7. 14 uur achter elkaar. En Nehemia, het laatste vers zegt dat, kwam niet eens uit de kleren. Want als hij klaar was met zijn werk, dan moest hij weer wachtpost lopen tegenover de vijanden. En als hij dan een paar uur slaap had, dan had hij eigenlijk de tijd niet eens om zichzelf uit te kleden en 's morgens weer aan te kleden. Zo waren ze bezig met dat werk, altijd door. Dus alles wat er was, werd gebruikt. En toen heeft hij toch niet tegen het volk gezegd, nu zal het lukken. Toen heeft hij tegen het volk gezegd, weet je dat Sanballat eigenlijk gelijk heeft? Sanballat gelijk? Ja. Want wat zijn wij voor mensen? Sanballat zei, wat doen deze amechtige Joden? En meer zo zei Nehemia tegen zijn volk, en hij zei het ook tegen de Heere, zijn we eigenlijk niet amechtige Joden? Ze moeten het zelf ook zeggen in vers 10. De kracht van de dragers is vervallen. En het stof is veel, zodat we aan de muur niet zullen kunnen bouwen. Ze erkennen zelf dat ze krachteloos zijn. En ze zijn zo flink. En ze werken zo lang. Ja, en toch krachteloos. Toch machteloos. Toch hulpeloos. En ze hebben geweten wat de 127e psalm zegt, als de Heere de muur niet bouwt. Er staat in psalm 127 natuurlijk het huis, maar je mag hier in dit geval wel de muur voor invullen. Als de Heere de muur niet bouwt, te vergeefs arbeiden de bouwlieden. Als de Heere de stad niet bewaakt, te vergeefs waakt de wachter. Dan is het te vergeefs wat de metselaar doet en dan is het te vergeefs wat die schildwacht doet. Ijdel is het. En toen ze dat moesten erkennen. Wij zijn amechtig, wij zijn machteloos. De kracht is vervallen. Toen hebben ze tegelijkertijd ook beseft, en Nehemia gaat in daarin voor, dat ze de Heere moesten aanroepen. En daarom, zo lezen wij, wij baden tot onze God. En het hele boek van Nehemia door lees je dat. Iedere keer soms zo'n gebed ertussendoor. Zoals in vers 4 ook. Hoor, o onze God, dat we zeer veracht zijn. Hoor, o onze God, dat we zeer zwak zijn. Hoor, o onze God, dat het in onze kracht niet is. Hoor, o onze God, want wij kunnen zonder u niets vermogen. We kunnen het woord niet doorgeven, we kunnen geen mens bekeren, we kunnen het evangelie in geen kinderhart planten, we kunnen onszelf er niet brengen, we kunnen elkaar er niet brengen. Hoor, o onze God, dat we machteloos zijn en dat ook over de arbeid van de verenigingen uw goddelijke zegen moet gaan, omdat het anders allemaal te vergeefs is. Wat we ook doen en hoeveel we ook doen, het brengt niets, het werkt niets uit zonder de zegen des Heren. En dus is de weg die de Heren wijst de weg van het gebed. Aanhoudend gebed en dringend gebed en afhankelijk gebed. Om zo als hulpeloze mensen het van de Heren te verwachten. En als Nehemia zo werkt, biddend bouwt en bouwend bid, het gaat samen. Als Nehemia zo werkt, dan komt het werk inderdaad klaar. En als er zo gewerkt mag worden, zo gesproken, zo gestudeerd, zo gezaaid mag worden in de arbeid in Gods koninkrijk, biddend dat de Heere de wasdom wil geven, dat de Heere het inzicht wil geven, dat de Heere de vrucht erop wil geven, dan is er verwachting. Dan zal God ook door deze arbeid heen nog grote dingen kunnen verrichten tot eer van zijn naam en tot uitbreiding van zijn koninkrijk. We zingen samen Psalm 81, het 12e en het 15e vers. Opent uw mond en och dat naar mijn raad.
Gaan beginnen. Ik kan u vertellen dat de collecte 203,70 gulden heeft opgebracht. En onze penningmeester Martin Butt is daar heel blij mee. Dus allemaal hartelijk bedankt. Er zijn inderdaad wat vragen binnengekomen in de pauze. Die zal de dominee straks beantwoorden. Na zijn inleidende meditatie gaat hij ook nog een vragenbeantwoording doen. Maar goed, dat zal straks ook wel blijken. U kan ook mondeling nog vragen stellen. Dan zullen we nu gaan zingen op Psalm 141, vers 2.
Ja, ik heb een zestal vragen gekregen waar ik best nog een poosje over kan praten. Niet alle vragen gaan direct over de inleidende meditatie, maar sommige wel. Sommige hebben een veel breder terrein. Er zijn ook eigenlijk meer vragen, zou ik zeggen, die op een bijbelkring passen dan op een avond zoals deze. Omdat ze toch over... toch wat diepere dingen nadenken. En niet dat dat vanavond niet kan, maar bedoel, je hebt vanavond zodanig een gemengd gezelschap. Ik bedoel nu wat de leeftijden betreft, dat het toch ook een beetje bevattelijk moet blijven voor iedereen. Ik begin met een vraag die direct verband houdt met de inleiding. Is er een principieel verschil tussen Nehemia en Ezra 8, vers 22... Dat zal dan wel bedoelen dat Nehemia spreekt over mensen en krachten die hij te hulp roept, waar hij gebruik van maakt. Terwijl je in Ezra 8 vers 22 leest dat Ezra zegt van zichzelf: ik schaamde mij van de koning en heer en ruiters te begeren om ons te helpen van de vijand op de weg, omdat wij tot de koning hadden gesproken zeggende: de hand van onze God is ten goede over alle die hem zoeken, maar zijn sterkte en zijn toorn over alle die hem verlaten. Nehemia maakt gebruik van soldaten en ruiters die de koning, de Persische koning, hem meegeeft. Ezra maakt er geen gebruik van, want die heeft gezegd: de hand van de Heere onze God is ten goede over allen die hem zoeken. Is er nou een verschil tussen Ezra en Nehemia? Is er een verschil, laat ik zo zeggen, in geloofsvertrouwen? Bij Ezra lijkt dat heel sterk te zijn. Is het: we hebben geen soldaten, we hebben geen ruiters nodig, want de Heere beschermt ons. En Nehemia die maakt gebruik van die ruiters. Bij Nehemia, zo lijkt het dan, is er niet van dat sterke geloofsvertrouwen sprake. Ik denk niet dat je van een tegenstelling, van een echt principieel verschil moet spreken. Ik denk ook niet dat je de een tegen de ander uit moet spelen. Dat je zegt: nou, Ezra, dat is nou echt een man die op de Heere vertrouwt. En Nehemia, die zegt het wel, maar ondertussen maakt hij ook gebruik van andere dingen. Stelt hij vlees tot zijn arm. Ik denk dat deze twee voorbeelden aangeven dat het heel verschillend kan liggen in de beleving van twee van Gods oprechte kinderen. Laten we de een niet boven de ander plaatsen of de een niet tegenover de ander plaatsen. Ze worden ons in de Bijbel getekend als allebei mensen die kennen de verborgen omgang met de Heere. Nehemia niks minder dan Ezra. Maar Er zijn dingen bij wie de, waarover de een toch anders denkt en oordeelt en besluit dan de ander. Hebt ge geloof, zo hebt dat voor uzelf, staat er in Paulus' brief aan de Romeinen. En er zijn dingen waar verschil van mening geoorloofd is, omdat er ook verschil van beleving is. En het zou echt helemaal verkeerd zijn als Ezra Nehemia ging veroordelen met de argumenten van, nou, jij gebruikt nog soldaten en jij hebt nog vlees tot je arm gesteld. En het zou ook heel verkeerd zijn als mensen naar Ezra gingen wijzen als het voorbeeld, terwijl Nehemia maar zo'n halfje zou zijn. Nee, die dingen komen voor, daarom deze vraag geeft me gelegenheid om daar wat over te zeggen. Maar laten we ieder in zijn waarde laten. En laten we zien dat wat de een misschien niet aandurft in zijn geweten, voor de ander nog niet bepaald een struikelblok hoeft te zijn. En ieder zij in zijn gemoed ten volle verzekerd. Paulus spreekt ook over de sterke en de zwakke. Dat verschil is er altijd geweest en daar mag je geen argument aan ontlenen om de een te veroordelen en de ander op de troon te verheffen. God kan een mens zoveel vertrouwen geven dat hij zegt, ik heb de hulpmiddelen niet nodig, en een ander die kan van de Heere het inzicht gekregen hebben, ja, maar die middelen heeft de Heer ook niet voor niks gegeven. Dat zijn dingen die in het leven van de kerk van vandaag ook toepasbaar zijn. Als het gaat om inentingen bijvoorbeeld. Of als het gaat om verzekeringen. Deze twee voorbeelden kunnen op dat terrein echt een illustratie geven. Dat de een zegt nee en de ander zegt waarom niet. Ook een middel van God, die soldaten, die ruiters. En die mag ik best gebruiken. En nogmaals, de een zal de ander daar niet over mogen veroordelen. Dat is één vraag die te maken heeft met het onderwerp. Al ben ik eigenlijk door die vraag ook weer een klein beetje van het concrete onderwerp af. Eens even zien hoor, of er nog, ja, voor de rest is het wel allemaal naar aanleiding van wat ik gezegd heb. U zei dat we niet mogen komen op plaatsen waar de duivel ons kan verleiden. Betekent dat ook dat wij op Monumentendag niet naar de Romeinse kerk mogen? Ja. Dat is een leuke vraag, hè? Je mag niet komen op plaatsen waar de duivel je kan verleiden. En dus de vraag die zou kunnen betekenen, ja, maar in de Romeinse kerk, daar is de duivel wel bezig met je te verleiden. Dus dan moet je dan maar niet naartoe. Wanneer valt Monumentendag? Op zondag? Morgen? Oh, morgen. Is er dan dienst in de Romeinse kerk? Nee. Kun je alleen maar kijken hoe die kerk eruit ziet? Ja. Dat is nog een verschil. Daarom ik stel die vragen zo, omdat het natuurlijk nogal verschil is. Of je zomaar het kerkgebouw gaat bekijken en hoe die mensen dat dan ingericht hebben en wat er allemaal te zien is. Of dat je daar nou een kerkdienst mee gaat maken. Dat vind ik nogal een heel verschil. Ik zie er op zichzelf genomen niet zoveel kwaad in om op de hoogte te zijn van hoe een Romeinse kerk eruit ziet. Hoe zo'n altaar er nou eigenlijk uitziet. En of er nou echt van die beelden hangen. Dan weet je dat. En dan weet je dat dat eigenlijk zo niet hoort. Niet waar, want dat heb je zondagavond kunnen horen als je in de kerk was. God wil zijn christenen niet door stomme beelden, want die zeggen niks, maar door de levende verkondiging van zijn woord onderwezen hebben. Maar ik zou niet denken dat je er nou echt verkeerd aan doet als je daar eens een keer gaat kijken, mits je dat niet op zondag doet. Wat ik bedoel met plaatsen en omstandigheden waar je door de duivel verleid kan worden, waar je tot echt zonde verleid kunt worden. Waar je tot dingen geprikkeld kunt worden en waar je tot gedachten gebracht kunt worden die helemaal tegen het woord van God ingaan. En waar de duivel dan echt graag gebruik van maakt om je, ja, om je op een verkeerd pad te brengen. Dat heb ik bedoeld toen ik zei van niet komen op plaatsen waar je verleid wordt. En niet kijken naar dingen waar je door tot zonde gebracht kan worden. Al is het alleen maar zonden in je gedachten. Waarom is de duivel er? Ja, er zijn vragen die ook niet beantwoord kunnen worden. Echt de laatste antwoord op de vraag, waarom is de duivel er? Je kan ook zeggen, waarom laat God de duivel toe? Waarom heeft God het toegestaan dat de duivel er kwam en dat de duivel hier op aarde zijn werk, zijn verwoestend, zijn slechte werk ging doen? Ik denk niet dat je het laatste antwoord daarop kunt geven. Er zijn dingen die God niet geopenbaard heeft. Kijk, het heeft wel nut hoor dat de duivel er is. Het heeft nut in die zin dat mensen door de duivel zo geplaagd kunnen worden dat ze door die dingen van de duivel naar de Here vluchten. En dat ze hoe langer hoe meer naar de Here vluchten. Dat kan nog een nut zijn van de aanwezigheid van de duivel. Maar overigens, dan heeft de duivel niet veel goeds te gedaan ooit in al zijn bestaan op de wereld. En je zou kunnen denken, had God hem maar nooit op de aarde laten komen, had God hem maar vernietigd gelijk zoals de Heeren hem straks in de poel van vuur en sulfer zal werpen, had de Heeren hem maar gelijk gebonden zodat hij niemand kon verleiden op de aarde. Maar God heeft hem toch die ruimte gegeven. En je weet uit het boek Job dat de Heere de duivel soms ook een beetje meer ruimte geeft, zodat hij allerlei dingen doen kan. Ja, zelfs Job zijn kinderen afnemen en Job zijn bezittingen afnemen. Ja, dan ben je tegelijkertijd op het terrein waar grote vragen gesteld kunnen worden. En waar grote problemen liggen. En waar wij met ons kleine verstand van moeten zeggen, we moeten hier niet proberen een antwoord te geven op de vraag waarom God dat allemaal toelaat. We zullen op een gegeven ogenblik zover moeten komen dat we moeten zeggen, de Heere zal er wel zijn wijze bedoeling mee hebben. Maar dat zien wij niet altijd. En we zullen God moeten aanbidden, ook als hij dingen doet die wij niet begrijpen en als hij dingen toelaat die wij niet begrijpen. En we zullen moeten leren vertrouwen dat het toch niet verkeerd gaat. Ook al is de duivel er met al zijn macht, dat God toch zijn doel bereikt. En je mag wel bidden of de Heere de duivel bij je vandaan wil houden. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Je mag wel bidden of de Heere je bewaren wil voor de boze en voor alles wat de duivel probeert. Als je erg ziek bent, moet je dan ook bidden? Ja, misschien als je heel erg ziek bent dat je niet eens meer kunt bidden, nietwaar? Mensen die heel erg ziek zijn, die kunnen soms bewusteloos raken, in coma raken, zeggen we dan. En dan kun je niet eens meer bidden. Je kunt misschien nog wel een beetje bij zijn, maar zoveel pijn hebben of zo ziek zijn dat je je gedachten er niet eens meer bij kunt houden. Maar natuurlijk, als het mogelijk is met ons verstand en vooral met ons hart, wij moeten altijd bidden. Juist ook in dagen van ziekte, juist ook in dagen van beproeving. Wie moet ons anders helpen? Van wie moet de genezing anders komen? En als er geen genezing komt, van wie moet dan de kracht komen om het kruis te dragen? En van wie moet dan de uitkomst komen, ook voor je ziel? Toch alleen bij God vandaan. Zeker, juist ook in dagen van ziekte kan het een rijkdom zijn als je je nood en je verdriet bij de Heere kunt brengen. En als je je hart voor de Heere kunt uitstorten. Maar als je erg ziek bent, en ik zei zo pas al, dan kun je wel eens misschien helemaal niet meer bidden. Nou, dan is het ook nog een zegen als er dan mensen zijn die het voor je doen. Als je mensen hebt die je met je ziekte en met je zorgen bij de Heere brengen in het gebed. Maar ik zou zeggen, er is toch geen andere weg dan de weg van het gebed. En dan nog een paar vragen die wel naar aanleiding van het onderwerp zijn, maar die ik zo pas bedoelde als vragen die toch wat breder en wat dieper afdalen. Waarom onze zaligheid met vrezen en beving werken, zoals de schrift zegt. Woord uit Filippenzen 2 dus. Ik ben er nog niet aan toe, maar als u een antwoord op die vraag wilt hebben, houdt u dan goed in de gaten wanneer dat onderwerp op de Bijbelkring aan de orde zal zijn, DV, deze winter. Want we gaan Filippenzen 2 bespreken. En misschien is het een vraag en misschien is het een onderwerp dat dan toch meer tot zijn recht kan komen op een Bijbelkring dan op een avond als vanavond. Maar een enkel woord erover, als God via Paulus dat de Filippenzen toeroept en voorhoudt dat ze hun zaligheid met vrezen en beven moeten werken. Het woord werken, dat zal wel de verbinding zijn naar het onderwerp van vanavond. Dan zegt hij erbij dat ze dat met vrezen en beven moeten doen. Het is een oproep om heiligmaking na te streven. Het is een oproep om hun eigen zaligheid te werken in die zin dat ze de eigen zaligheid die ze deelachtig zijn geworden, de gelovigen in Filippi, moeten uitwerken in de weg van het jagen naar de heiligmaking, naar een nauw leven met de Heere. En dat ze dat moeten doen met vrezen en beven, dat zal alles te maken hebben met die duivel die op hen loert. En dat zal alles te maken hebben met de zonde die op hen loert en die in hen woont en die hen bedreigt. Dat zal alles te maken hebben met de gevaren van alles om hen heen en alles in hen. En dat zal ook alles te maken hebben met de heiligheid van die God, voor wie geen onheiligheid, voor wie geen zonde kan bestaan, voor wie geen zonde mag overblijven. En vandaar dat het geen lichte zaak is. En het is geen zaak om luchthartig over te doen, heiligmaking en wandelen in Gods wegen. Maar dat zal altijd gepaard gaan met heilige ernst, met vrees voor de zonde en met de innerlijke overtuiging dat God een heilig God is die van ons ook heiligheid vraagt. Maar er is veel meer over te zeggen. Dat realiseer ik me wel, maar dat komt ter zijne tijd bij leven en welzijn. Kun je werken, en dan zal dat wel gaan werken om de spijze die niet vergaat, als je wel weet afhankelijk te moeten zijn, maar het op dat moment niet beleeft. Kun je die ernst maken, kun je dat najagen, kun je die spijze die blijft tot in het eeuwige leven najagen en daarvoor werken als je je afhankelijkheid niet beleeft. Ik denk dat dat heel slecht beoefend kan worden dan. Als wij onze afhankelijkheid niet beleven, ja, dan zijn wij toch eigenlijk niet in de juiste geestelijke gesteldheid om die geestelijke goederen ook op de juiste wijze op hoge prijs te waarderen. Als we onze afhankelijkheid niet beleven, ja, dan, zo zou je kunnen zeggen, dan is een mens niet zoals die zijn moet voor Gods aangezicht. Het eerste wat er dan eigenlijk gebeuren moet, dat is dat we weer wel gaan beseffen hoe afhankelijk we zijn. En hoezeer we de Heere nodig hebben. En dat die ontdekking ons tot de Heere uitdrijft. En dan kan het niet anders, dan grijpt dat tegelijkertijd toch ook weer in elkaar, zou ik denken. Niet waar, de beleving van onze afhankelijkheid, onze eigen kleinheid, zoals bij Nehemia. Wat zijn wij nou eigenlijk voor mensen? We staan voor een geweldige taak. We hebben die muur te bouwen, we hebben die vijanden te weren, we hebben gevaren te onderkennen, we hebben al die dingen, het gaan onze krachten te boven. We zijn niet meer dan almachtige mensen. Nou, het besef daarvan, dat doet bidden en dat doet vragen en dat doet tegelijkertijd ook werken, wetende dat de Heere ons niet alleen tot bidden, maar ook tot arbeiden roept. Voorzitter, dit zijn de vragen die mij schriftelijk gesteld zijn. U zei dat er ook nog mogelijkheid is om mondeling vragen te stellen. Maar dan moet je eigenlijk altijd een uiterste limiet noemen van zo lang kan dat. Want anders dan weet ik het niet hoe laat het zou kunnen worden. Maar, zijn er? Ik wist eerlijk gezegd.
Jij ook?
Gebed van Hanna. Daar staat een vrouw, verdrietig, neergebogen, in het heiligdom voor 's Heeren aangezicht. De tranen vloeien uit haar matte ogen, op haar gezicht, waarop zo'n droefheid ligt. Bij alle tranen die ze reeds vergoot, zijn haar gemis en zielensmart zo groot. Hoewel haar lippen zichtbaar zich bewegen, komt uit haar mond geen enkel hoorbaar woord. Maar in haar hart vraagt ze een verbeugde zegen. Dit smeken wordt in het hemelhof gehoord. De Heere ziet die vrouw in al haar smart. Hij hoort gebed dat opklimt uit haar hart.
Wie is die vrouw die daar zo staat te wenen? Wat is de oorzaak van haar bittere leed? Kan dan geen mens haar troost of hulp verlenen? Het lijkt wel of niemand van haar worstelen weet. Gelukkig dat God alles hoort en ziet. Hij kent die vrouw en weet van haar verdriet. Het is Hanna die in smeking en gebeden met al haar noden tot de Heere vlucht. Ze is onvruchtbaar en er zijn geen reden waarom ze ooit zou hopen op een vrucht. Onvruchtbaar leven is haar droevig lot. Ze heeft geen enkele vrucht tot eer van God.
Haar man, Elikana, weet van haar verlangen en tracht haar ook te troosten in het verdriet. Maar het kan haar geen vervulling doen ontvangen. Misschien begrijpt hij Hanna's nood ook niet, want zij begeert niet slechts een kind, maar meer. Het gaat om een zoon tot 's Heeren dienst en eer. Wanneer ze zo in stil gebed verzonken haar beden neerlegt voor Gods aangezicht, vraagt zij geen kind om zelf ermee te pronken. Haar beden is op de Heer van God gericht. Ze vraagt in deze vreselijke boze tijd een zoon, geheel aan 's Heeren dienst gewijd.
Ze smeekt de Heere aan haar te gedenken en zegt: als ik van u een kind ontvang en als u mij een mannelijk zaad wil schenken, is hij voor u zijn hele leven lang. Dan is hij uit genade, Heere, uw knecht. En dan heb ik op hem geen enkel recht. Wanneer ze zo haar nood en zieleklachten voor God de Heere uitgegoten heeft, blijft zij nog biddend en gelovig wachten, totdat de Heere haar een antwoord geeft. Maar dan een stem die het stilgebed verbreekt, een stem die harde woorden tot haar spreekt.
Wel, vrouw, wat staat u daar zo ingezonken? En wat stelt u zich toch verschrikkelijk aan? Ik zie het wel, u hebt te veel gedronken. Houd op en laat de wijn dan voortaan staan. Het is Eli die daar bij de ingang zit en op haar let terwijl zij weent en bidt. Is dat het antwoord nu dat God wil geven? Dat kan niet, want de Heere ziet haar hart. Hij weet wat de begeerte is van haar leven. Hij kent de diepte van haar zielensmart. Daarom mag zij eerbiedig, maar oprecht, haar smart en nood vertellen aan Gods knecht.
Het is voor de oude Eli wel gebleken dat hij wat al te haastig is geweest om Hanna zo vermanend aan te spreken. Het was niet naar de mening van Gods geest. Het is tot beschaming van de oude knecht dat God zijn woord nog op zijn lippen legt. Nu zegt hij in Gods naam: gaat heen in vrede. De God van Israël heeft uw stem gehoord. Gewis, hij geeft op tijd uw bede. En Hanna weet, dit is Gods eigen woord. Dat is genoeg. En als ze heen gaat, legt er een blijde glans op haar gelaat.
De Heere heeft haar bede willen horen. En op de door hemzelf bepaalde tijd wordt Hanna's zoon, wordt Samuel geboren. Haar hart springt op van vreugd in God verblijd. In hem, die aan zijn arme dienstmaagd dacht, om Christus wil, die door haar wordt verwacht. God wil in hem ook aan zijn volk gedenken, want hij wil aan het vervallen Israël een richter, ja, een reformator schenken, in het afgebeden kind, in Samuel. Het gebed in het hart gewerkt door 's Heeren geest is tot Gods eer en heil van het volk geweest.
Nee, Hanna was niet zoals zoveel mensen die in hun hele leven telkens weer doen blijken dat hun diepste hartenwensen gaan over eigen voordeel, macht of eer. Ook niet als hen die onder vrome schijn toch aan de wereld gelijkvormig zijn. Gods genade in haar hart gegeven vervulde een andere begeerte haar. Gods eer was het voornaamste in haar leven. En dit kwam in haar wandel openbaar. Hoe hoog de nood zich ook verheffen mocht, een biddend leven was haar ademtocht.
Het gebed van Hanna heeft ons veel te zeggen. Wat is het groot als een moeder voor ons bidt, wanneer ze onze noden neer mag leggen, met het oog op hem die in de hemel zit. Of mogelijk legt zijn moeder reeds in het graf. Denk dan terug aan hetgeen God in haar gaf. Gebed van Hanna moet tot ons allen spreken. Het spreekt het kind, maar ook de ouders aan. Wij allen zijn vol zonde en gebreken. Niemand kan in zichzelf voor God bestaan. Wanneer we daarbij worden stilgezet, wat zien we dan de noodzaak van het gebed?
Dan kunnen we niet meer als anderen leven. Dan zien we onszelf als levend zonder God. Dan kan de wereld geen vervulling geven door ijdele maken, vermaken of genot. Het verborgen leven dat de Heere werkt, wordt dan zelfs ook door anderen opgemerkt. God leert ons door zijn geest dat ware zuchten, om met onmogelijkheid van onze kant in alle nood en smart tot hem te vluchten, die in de hemel aan Gods rechterhand als een getrouwe hoge priester zit en dag en nacht voor al de zijnen bidt.
Dank aan de vrouwenvereniging voor een mooi gedicht en een mooie voordracht. We gaan nu een heel klein poosje pauzeren voor wat fris. Dat zal heel kort zijn en dan gaan we verder met de quiz. We zullen nu weer zingen uit Psalm 37, het tweede vers. Psalm 37, vers 2.
Zo, dan staat er nu op het programma een quiz. Eerst in het algemeen iets over de quiz. De quiz is bedoeld voor de jongeren onder ons. Tot hoever gaat dat? Sommige vragen zijn voor de leeftijd van de zondagsschool, andere tot ongeveer 16 jaar. Wel, zult u zeggen, en wij ouderen achteraan. Wel, sommige vragen zijn wat moeilijker. Misschien dat u dan de kinderen kunt helpen. Nu is speciaal over de puzzel. Het is een puzzel met vragen uit de Bijbel. Bijbelse vragen, dus de antwoorden komen ook uit de Bijbel. Het antwoord van vraag 1 komt in de bovenste balk. Dus het antwoord van vraag 1 telt net zoveel woorden als hierbovenaan. Maar 1 van die hokjes is met rood. De letter die hier komt is het begin van de oplossing. De oplossing wordt van boven naar beneden gelezen. Zodra je dus eigenlijk de oplossing weet, dat is dus een korte zin die met deze avond te maken hebt, mag je je vinger opsteken. Maar we gaan gewoon verder tot we alle vragen beantwoord hebben. Is er nog iemand die iets te vragen heeft? Kun je het daar zien, Samuel? Dan mag je hier op de stoel gaan zitten. Ja? Dan gaan we nu beginnen. Jij. Sst. Eén vriendelijk verzoek. Wilt u niet gaan fluisteren, want dan zijn de kinderen hier vooraan niet te verstaan. Ik weet niet of iedereen de vraag hoort, dat mag je Bijbel gebruiken. Nee, want we gaan eens kijken hoe goed dat jullie geluisterd hebben. We beginnen met de eerste vraag en dat is, we stellen de vragen dus niet in volgorde van 1, 2, 3, 4, maar door elkaar. De eerste vraag is vraag 14 op het bord en dat is eigenlijk wel de makkelijkste vraag. Die weten vast wel de kleine kinderen ook. De naam van het eerste Bijbelboek, daar mag je je vinger op steken. Hoe heet het eerste boek in de Bijbel? Jij. Genesis. Maar in het boek Genesis, heel in het begin, daar kunnen we horen over de schepping. Hoe God in de hemel naar de aarde gekeken heeft. In hoeveel dagen heeft God alles gemaakt? Wie? Vraag nummer 22. Jij. In 6 dagen. Bij nummer 22 komt 6. Dat waren een paar vragen helemaal uit. Sst, graag stil erachteraan, want dan is het niet te verstaan. Dan gaan we een heel eind verder in de Bijbel, want we blijven natuurlijk niet bij hoofdstuk 1 van het eerste Bijbelboek. We gaan nu naar de profeten. Jona kreeg van de Heere een opdracht. Waar moest Jona gaan prediken? Samuel. Dat is vraag 4. En nu we toch bij de profeten zijn, welke profeet werd er door de raven gevoed? Wienke. Elia, vraag 20. We kennen niet alleen het Oude Testament, maar ook het Nieuwe Testament. En in het Nieuwe Testament kunnen we lezen hoe de Heer Jezus op de aarde rondwandelt. En hij vertelt dan aan de mensen verhalen om iets duidelijk te maken. Dat noemen wij gelijkenissen. Zo kennen we allemaal de gelijkenis van de, en dan sla ik een woord over, Samaritaan. Welk woord hoort daartussen, Renate? Barmhartige bij vraag 9. Dan de volgende vraag. De Heer Jezus heeft nog veel meer gedaan. Niet alleen gelijkenissen verteld, maar ook een jongeling uit de doden opgewekt. In welke plaats was dat? Daar achteraan. Na-in, bij vraag 12. We weten allemaal dat de Heer Jezus in Bethlehem geboren is en in Nazareth opgegroeid. Wie zei er, kan uit Nazareth iets goeds voortkomen? Jij? Nee. Goed zo, Nathanael. Vraag 16. We gaan weer terug naar het Oude Testament. We weten dat Jacob woont in het land van Kanaan en dat er hongersnood komt. Naar welk land gingen Jacob's zonen om voedsel te kopen? Benjamin. Vraag 3. Naar Egypte. We lezen in de Bijbel over profeten, richters, priesters, over koningen. En zo zijn er koningen die God vrezen, maar er zijn ook goddeloze koningen. Nu noem de naam van een goddeloze koning die tot bekering kwam. Juist, Manasse. Vraag nummer 11. De vader van Johannes de Doper, we weten dat dat Zacharias is geweest. Maar nu de naam van zijn moeder. Jij. Elisabeth bij vraag 24. Nog niet zo lang geleden, dat weten jullie allemaal nog wel, is de dominee in Canada geweest. En toen was er ook op een zondag een dominee bij ons uit Canada, dominee Procé. En 's ochtends spreekt dominee Procé over een tekst, over een man. En dan helemaal aan het eind van de tekst kwam, doch Melaats. Hij was een krijgsoverste. Welke krijgsoverste werd van Melaatsheid genezen? Naaman bij vraag 6. Vraag 13. Terug naar het Oude Testament. De vader van Hofni en Pinehas. Jij. Eli bij vraag 13. We horen op dit ogenblik de dominees spreken over Mozes. Hoe Mozes van God een opdracht krijgt om naar het volk te gaan, naar de farao. In deze vraag zijn we al iets verder. Ze zijn in de woestijn. En hoe lang duurde die woestijnreis? 40 jaar. Bij vraag 7. Maar nu tijdens die woestijnreis, daar maken ze ook heel wat mee. En op een gegeven ogenblik komen ze in de oase Elim. Hoeveel palmbomen waren er in Elim? Daar, die vinger. 70, dankjewel. Bij vraag 17. Israël, wordt op een gegeven moment leiding gegeven aan Israël. Je weet de oplossing. Zeg het maar. Ja. We gaan verder, dankjewel. Inderdaad, precies ongeveer op de helft, dankjewel. Een sterke richter, wie? Renate. Simpson bij vraag 25. Zullen eens kijken of het klopt. In het Oude Testament lezen we de geschiedenis van Orpa en Rut. Twee Moabitische vrouwen. Wat was de naam van hun schoonmoeder? Naomi. Keurig, Naomi bij vraag 21. Vraag 18. Door wie werd Saul tot koning gezalfd? Daar, jij. Jij trekt je vinger zo terug. Ja, en jij daarachter, dat meisje? Ja, zeg het maar. Nee, door wie werd Saul... Margaret? Door Samuel. Vraag 18. Maar nu een vraag over een andere koning. De vader van David. Isaï, goed zo, vraag 5. Isaï. Ieder jaar. jaar gingen Elkana en Hanna naar Silo om te offeren. Maar waar woonden Elkana en Hanna? Waar kwamen ze vandaan? Nee. Kijk, en nu hebben we dus eigenlijk de ouderen nodig. Margaret? Rama. Voorgezegd soms? Dan nu een vraag voor de kinderen, helemaal vooraan. Welke discipel heeft de Heer Jezus verloochend? Jij. Dat was Petrus bij vraag 19. En weer een moeilijke vraag. Nee, Petrus. Hoe heette de derde zoon van Jacob? Levi. Vraag 15. Bij vraag 23 wordt gevraagd een koning die wijzer was dan alle mensen. Diana. Salomo bij vraag 23. En nu kennen wij allemaal het verhaal van Jozef. Hoe Jozef verkocht werd en naar Egypte gevoerd. Hij kwam er op een gegeven ogenblik in de gevangenis. Maar daar was hij niet alleen. Want daar kwamen ook de schenker en de bakker. Bij wie dienden de schenker en de bakker? Dat is vraag 1. Jij daar. Bij de farao. Oh, dat is helemaal vraag 1, niet, joh. Oh, jawel. Ja, farao. We lezen in de Bijbel over koningen, maar ook een enkele keer over koninginnen. Bij vraag 8 wordt gevraagd de naam van de koningin die door haar man verstoten werd. Anneko. Zeg het maar hardop. Nee, geen Esther, weet jij het? Vasti. Bij vraag 8. En de laatste vraag. Uit het Nieuwe Testament. Hoe heette de rechter voor wie Jezus moest verschijnen? Diana. Dat was Pilatus bij 2. En u ziet dat dus de oplossing ongeveer halverwege goed is. Er staat van boven naar beneden gelezen, opening verenigingsseizoen. Hartelijk dank voor uw medewerking en ook alle kinderen. Heel hartelijk bedankt en dan gaan we nu samen zingen uit Gebed des Heren vers 1, 9 en 10, waarna de dominee hoopt te eindigen.
Thank you.
Zullen we samen de Heere danken. Heere, ootmoedig willen wij u danken aan het eind van deze openingsavond van het verenigingsseizoen. Nu gij ons de gelegenheid hebt gegeven om samen bijeen te zijn rondom uw woord. Samen te luisteren naar uw woord, samen te denken over wat u daarin geopenbaard hebt, over die hele belangrijke zaak die we vanavond genoemd hebben, bid en werk. Tot beide dingen roept u ons op in uw woord, heren. Tot werken, werken zolang het dag is, werken met ingespannen krachten, werken om onze zaligheid te zoeken, werken om in uw woord thuis te raken, werken ook om dat woord door te geven. Het zijn allemaal opdrachten van uwentwege. En ze hebben met de zaligheid van zielen en met de uitbreiding van uw koninkrijk te maken. Daar staan we dan ook weer voor, Heer, ook in het komende verenigingsseizoen. Laat het een seizoen mogen zijn van dat werk, dat vooral ook geestelijk gebeuren moet. Dat vooral ook biddend gebeuren moet. Wij vragen, Heer, dat u ons dat geven wilt. En dat we zo biddend mogen arbeiden aan het heil van onze onsterfelijke zielen. Biddend mogen arbeiden aan het heil ook van de zielen van anderen. Biddend ook mogen werken in het midden der gemeente, tot welzijn van de gemeente. En in dat alles ook tot verheerlijking van uw naam. Heere, schenk ons daartoe uw Heilige Geest. Opdat we door uw geest geleid mogen worden. En opdat wij van harte mogen bezig zijn in de dingen van uw dienst. Zoals we dat lazen in dat boek uit de Bijbel, Nehemia, dat het hart van het volk was om te werken. Geef ons die gezindheid. En geef ons daarbij de gezindheid van deze Nehemia. Die bad en die ook voorbidder was. En die ook op de weg van het gebed het volk leidde. En die de noden u de Heere voorlegde. Heere, zegen zo het komende seizoen op al de verenigingen, op de zondagschool, bij de commissies en overal. Heere, laat uw geest ons daarin dat alles leiden. Denk ook aan bijzonder aan degenen die leiding hebben te geven. Mogen ze van u ook de nodige wijsheid ontvangen en het inzicht en op de juiste wijze mogen voorgaan. Gedenk gij aan ieder van ons en woon en werk rijkelijk en heerlijk, maar dan tegelijkertijd ook onverdiend in het midden van ons. Om Jezus wil. Amen. Is deze avond voorbij? Wel thuis allemaal.